tekst voor de prediking vinden wij in Jesaja 4, de versen 2 tot en met het vierde vers. Te dien dagen zal des Heren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgelatene in Sion en de overgeblevene in Jeruzalem zal heilig worden geheten, een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heere afgewassen zal hebben de drek van de dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem zal hebben verdreven uit derzelver midden, door de geest van het oordeel en door de geest van de uitbranding. Gemeente, de spreukendichter, vermoedelijk Salomo, het laatste hoofdstuk van het spreukenboek, die heeft gezegd dat de schoonheid ijdelheid is en de bevalligheid, het aangenamer uitzien, dat is bedrog. Maar, zegt hij, een vrouw die de Heere vreest, dat is meer. Die zal geprezen worden. En ik denk dat de Heilige Geest het mij niet kwalijk neemt als ik erbij zeg, dat geldt natuurlijk ook voor een man. Dat de schoonheid en de bevalligheid ijdelheid is. Maar als je de Heer vreest, dat je dan geprezen zult worden. Dat dat veel meer is dan het uitwendige. Wat de vrouw betreft, wordt er trouwens in het Nieuwe Testament door Petrus in zijn eerste brief nog een keer benadrukt. De schoonheid van een vrouw zit niet in de overdosis aan goud, niet in de duurste kleding, niet in allerlei permanentjes of nieuwe looks in het haar. Het bestaat uit een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is bij God. Dat vindt God het beste sieraad van de vrouw. Zo was het toen. En ik denk, gemeente, dat het nu niet anders is. Voor man en vrouw allebei is dat het beste sieraad. Nu, zulke doetjes, want daar word je dan vooruitgemaakt als je zo bent, een kostelijke en stille geest. Dan ben je een doetje. Zulke doetjes waren de vrouwen van Jeruzalem niet. In de dagen van Jesaja. Ten tijde van de koningen Uzia, Jotam, vrij in het begin van Jesaja's profetieën. Hij heeft een lange loopbaan gehad als profeet. Maar in het begin van zijn profetenambt was het een welvaartstijd in Juda. En toen waren die vrouwen, die waren trots. Verderop bij Jesaja, in hoofdstuk 32, daar staat, daar worden ze genoemd, de vrouwen die zo zeker zijn. Zo zeker van alles. Ze hadden hun welvaartsbestaan, hun luxe. En ze dachten dat het altijd maar zo zou blijven. Het waren heuse modepoppen. Ze zochten hun sieraad in wel 21 attributen die hier worden genoemd uit hun garderobe en waaruit hun toilettafel bestond. Reukdoosjes, kleine ketentjes, glinsterende kledingen, ringen, voorhoofdsierselen, wisselklederen, manteltjes, hoedjes, buideltjes. Nou, het wordt allemaal opgesomd, u hebt het wel gehoord in de schriftlezing. Al die attributen worden door Jesaja hier genoemd. Het waren echt geëmancipeerde tantes. Vrouwen uit de bovenlaag van de bevolking. Ze lieten zich graag zien, het was zien en gezien worden. En bovendien waren ze ook niet al te zedig. Want ze lonkten met de ogen, ze maakten kleine pasjes bij het lopen. om erop te vallen, al trippelende met korte pasjes en een uitgebreide make-up. En zo wonden ze menig man om de vinger. Niet alleen maar hun eigen man, maar ook wel vreemde mannen. Dat kun je uit de woorden van Jesaja heel goed opmaken. Het was een kwestie van weelde, maar niet alleen weelde. Het was ook een kwestie van zedeloosheid. En terwijl die ingetogenheid die zo nodig is voor het sieraad van de vrouw ontbrak, we hebben dat gehoord uit Petrus, terwijl dat sieraad ontbrak, zochten zij hun sieraad daar toch wel in dat uitwendige. We zongen Psalm 45, de bruid van de koning met een hoofdletter, die is meest om haar inwendig schoon te roemen. In het Hebreeuws staat daar het woord penima, naar binnen toe, hè, het schoon naar binnen toe. Ja, zij zag er ook wel keurig uit voor een koningin. Ja, aan de rechterhand van de koning kun je dat ook niet anders verwachten, maar dat was toch niet haar voornaamste schoonheid. Zij was vooral om haar inwendig schoon te roemen, het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest. En dan zegt Jesaja dat de Heer God aan al dat uiterlijke vertoon een einde gaat maken. Er komt in plaats van specerijen, komt er stank. En lossigheid in plaats van een gordel. En kaalheid in plaats van haarvlechten. En omgording met een zak, een rouwgewaad in plaats van een wijde rok. Verbranding in plaats van schoonheid. Haar poorten zullen treuren en ze zullen leed dragen. Ledig gemaakt zijnde zullen ze op de aarde zitten. En dan zal het zelfs zo erg zijn, het oordeel over man en vrouw. Want het zal ook vooral de mannen raken, het oordeel dat over Jeruzalem zal gaan. Dan zal het zo erg zijn dat 7 vrouwen uit zijn op 1 man om die maar te mogen hebben. Er zal zoveel schaarste van mannen zijn, die zullen namelijk sneuvelen in de strijd, staat in vers 25 van hoofdstuk 3. Die zullen sneuvelen in de strijd. Er zal zo'n tekort aan mannen zijn dat 7 vrouwen in de rij staan om 1 man. En ze zeggen van, nou, je hoeft voor ons verder niks te doen. Je hoeft niet voor eten en drinken of voor kleding of niets verder te zorgen. Als we maar aan de man komen. Als we maar aan de man komen. Als onze smaadheid maar wordt weggenomen. He, daar is het hun enkel om te doen. Het hoeft niks te kosten. Als je maar met mij trouwen wilt. Dat is wat hij toestaat. Als het zo zou zijn. Zo wordt. En als het al eenmaal zover is, dan, ja, dan zegt de profeet Jesaja. En daar loopt hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 over. Dat ziet u ook, hè. Dan komt er een ander sieraad. En daar zal de Heer voor zorgen. Een ander sieraad als reukballetjes. En hoofdkroning en armversierselen en winselen. De Heer gaat zelf zorgen. Voor een sieraad. Des Heeren spruit zal zijn. Tot sieraad en tot heerlijkheid. Ziet u die tegenstelling? Je moet dus die hoofdstukken wel aan elkaar verbinden. Als je alleen maar hoofdstuk 4 leest, dan zie je dat niet. Maar als je hoofdstuk 3 en 4 tezamen leest en je hebt in de gaten dat het gewoon doorloopt, dan pas ga je verstaan wat het betekent, hè, dat des Heeren spruit zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Daar ligt die tegenstelling in tot die uiterlijke pracht en praal van de dochters van Sion, die welgestelde vrouwen die het zo naar hun zin hadden. De Heere gaat voor een beter sieraad zorgen. De spruit des Heeren, die zal dat gaan worden. En met spruit is dan niet iets bedoeld in de natuur. Het is een beeld. Er zijn wel uitleggers die denken dat Jesaja hier profeteert over een wereldelijke schepping. Dat de natuur zal uit gaan lopen, heel fraai zal gaan uitlopen. En dat de vrucht van de aarde het heel goed zal gaan doen. Maar gemeente, dat is wel een zeer vlakke uitleg van deze teksten. Want des Heeren spruit, dat is zeker bij Jesaja, zeker bij Jesaja. Dat is niet zomaar het veldgewas, dat is een beeld. Dat veldgewas is een beeld van de Zoon van God, die eenmaal komen zal. Denk maar aan hoofdstuk 11, het reisje uit de afgehouwen tronk. Denk maar aan Jesaja 53, een wortel uit een dorre aarde. Zo wordt hij daar genoemd. En niet alleen bij Jesaja wordt de komende verlosser een spruit genoemd, ook bij Jeremia. Jeremia zegt dat de Heere aan David een spruit der gerechtigheid zal doen uitspruiten. Tweemaal dat woord spruit. Spruiten in één zin, een spruit der gerechtigheid zal doen uitspruiten. En dat is zonder enige twijfel de grote Davidszoon die eenmaal komen zal. Na de ballingschap in de profetieën van Zacharia wordt hij tot tweemaal toe spruit genoemd. Ziet een man wiens naam is spruiten, die zal uit zijn plaats uitspruiten. Psalm 132, daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. En David zelf op zijn sterfbed. Er zal een heerser zijn over de mensen, een heerser in de vreze Gods. Maar nu nog niet, zegt David, hij doet het nog niet uitspruiten. David verlangt er wel zeer naar dat hij komt. Maar hij doet het nog niet uit spruiten. Ziet u wel, gemeente, dat het woord spruit en spruiten steeds gebruikt wordt bij de profeten met het oog op degene die nog komen zal, die komende verlosser, die zelfs in de openbaring van Johannes nog de wortel van Isaïe, de wortel Davids, de wortel en het geslacht Davids wordt genoemd. Er staat, des Heeren spruit zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. Daar hebben sommige uitleggers wel eens in gelezen, dat des Heeren spruit, dat Gods natuur zou zijn, de goddelijke natuur die de Zoon des Mensen zou hebben. En dat de vrucht der aarde, daar ziet men dan de menselijke natuur in. Goede uitleggers hebben dat erin gelezen. En ik heb tegen de gedachte op zichzelf heb ik geen bezwaar, hoor. Helemaal niet. Natuurlijk is hij God en mens. Dat leren we al eeuwenlang als kerk. Op grond van Gods woord, hè. Hij is God en mens. Dus in die zin kan ik wel begrijpen dat men dat erin gevonden heeft, hè. Die het spruit des Heren, dat is zijn goddelijke afkomst. En dat die vrucht der aarde, dat zou dan meer de menselijke afkomst zijn, die zich in die ene persoon, die Davids zoon, zou verenigen. Op zichzelf geen verkeerde gedachte. Denk maar eens aan Jesaja 9. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Daar zie je misschien ook die twee naturen. Kind en zoon. Maar, gemeente, ik denk toch niet dat dat hier echt de bedoeling is. Persoonlijk kan ik die uitleg niet helemaal onderschrijven. Wel de gedachte, maar niet de uitleg dat deze tekst dat wil zeggen. Want het is vaak in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse teksten is het zo, dat tweemaal hetzelfde wordt gezegd. Hè? Des Heeren spruit zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering. Hè? Dus dat staat twee keer eigenlijk hetzelfde met andere bewoordingen. En ik denk dat het gewoon gaat, persoonlijk denk ik, dat het gewoon gaat over de komende verlosser. Zonder dat hier per se zijn twee naturen, zijn twee afkomsten wordt aangeduid. Ik kan er dat tenminste niet direct in zien. Eigenlijk is dat hetzelfde, een reisje uit een afgehouwen tronk, een wortel uit een dorre aarde, is hetzelfde als de vrucht der aarde. Hij zal zijn in ieder geval het echte, ware sieraad. En er worden vier woorden voor gebruikt. Sieraad, heerlijkheid, voortreffelijkheid en versiering. En dat sieraad moet je hebben. Niet dat van de dochters van Jeruzalem, maar dat sieraad van de spruit. Die dat wil wezen voor degene die het ontkomen zullen in Israël. Die door de oordelen heen het ontkomen zullen. Er zal een rest zijn. Velen zullen in het oordeel vallen, maar de Heere maakt geen afgesneden zaak. De Heere stopt er niet mee. Hij verbreekt zijn verbond niet, nee, geen zins. Hij gaat verder, door de gerichten heen zal hij verder gaan. En er zal een restant zijn, een overblijfsel van het volk. Ja, dat zal de Heere geven, daarmee zal hij verder gaan in de vervulling van zijn beloften. En voor die het ontkomen zullen. In het volgende vers staat de overgeblevene en de overgelatene. Dat is allemaal hetzelfde. Die het ontkomen zullen, de overgeblevene, de overgelatene. Daar zijn allemaal dezelfde mensen mee bedoeld. Degene die door het gericht heen het oordeel zullen ontgaan. En ik zei al, dat zal de Heere gaan geven. Een gedachte die we heel vaak bij Jesaja, ook wel bij de andere profeten, maar vooral bij Jesaja terugvinden, in hoofdstuk 1 al van Jesaja. Een overblijfsel zal behouden worden. Een overblijfsel zal behouden. Al is het getal van de kinderen in Israël als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel behouden worden. En met dat overblijfsel gaat God eens door. En dat overblijfsel, gemeente, dat was er ook. Toen des Heeren spruit kwam. We hebben het vanmorgen gezien. 3000 Joden en Jodengenoten in Jeruzalem. 3000, maar liefst. En er zijn er daarna nog veel meer bijgekomen in de stad. Die een beter sieraad leerden te begeren. En van de Heere ook hebben ontvangen. Paulus zou zeggen, er was een overblijfsel. Na de verkiezing van Gods genade, een overblijfsel, ook uit Israël, dat behouden mocht worden. Hoeveel zijn er niet door de Heer Jezus zelf toegebracht, toen hij op deze aarde was, uit het volk. En hoeveel niet daarna door de bediening van de apostelen na Pinksteren. In Jeruzalem, maar ook wel op andere plaatsen, zijn Joden tot bekering gekomen door de prediking ook van Paulus. Die is ook sommigen uit zijn volk tot een zegen geweest. Denk maar aan Aquila en Priscilla die uit Rome waren gevlucht. Ook mensen van het Joodse volk. tot zegen geweest is, de apostel, met zijn boodschap aangaande de Heer Jezus Christus. Een overblijfsel is behouden geworden en zal er ook nu zijn, is er ook nu, ook uit dat volk, uit Jeruzalem. Dat is er. En er zullen er nog meer bij komen, dat is de belofte van God, hè, tegen het einde der dagen. Er zijn nog beloften voor dat volk. Het zal een overblijfsel zijn dat behouden zal worden. En Paulus zegt, ja, het zal nog zoveel zijn dat het zelfs heel Israël zal mogen worden genoemd. Toch een grote, zeer grote mate uit dat volk. Daar mogen we nog naar uitzien en onze hoop en verwachting op stellen. Maar niet alleen uit Israël zal er een overblijfsel zijn, maar ook uit de volkeren. Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen dat er wilde takken ingelijfd zijn op de olijfboom. De echte takken waren afgehouden door ongeloof. Het Joodse volk, die takken liggen op de grond. En nu heeft de Heere God nieuwe takken, andere takken, die tegen nature zijn eigenlijk, die komen uit een wilde olijfboom vandaan. Die heeft die ingeënt op die olijfboom. Maar als die wilde takken brutaal gaan worden, als ze zich gaan verheffen, dan waarschuwt de Heer, hij zegt van dan zal ik jullie er ook uit houden. Uit die stam, die zal ik jullie er ook uithalen. En dan zal er dus maar ook maar een overblijfsel zijn van ja, alles wat de christenheid is. Ik ben ervan overtuigd dat het ook zo is. Niet alles was Israël wat Israël heette, maar niet alles is kerk wat kerk heet. Niet alles is christen wat christendom heet. Er zal ook uit de kerk slechts een overblijfsel behouden worden door de gerichten van God heen. Zo is het met het Joodse volk gegaan en zo zal het ook met de heidenvolken gaan. De Heere God, die heeft ook al menige tak, een wilde tak die ingeënt was uit die olijfboom, verwijderd in de loop der eeuwen. En daarom zei ik niet hooggevoelende, zegt Paulus, maar vrees dat God, als hij de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ook mogelijk u niet sparen. Dat waarschuwt de heidenen van, wees nou niet brutaal en hoogmoedig, want God kan ook jullie wel eens niet sparen. Dan zullen jullie ook worden uitgehouden. Een overblijfsel. Degene die het ontkomen zullen, de overgeblevenen in Sion, de overgelatenen in Jeruzalem, dat zal de Heere heilig worden geheten, staat er. Een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Ze zullen dus den Heere heilig zijn, en dat zijn al degenen die in het boek staan. Het boek van God, het bevolkingsregister van de stad van God, van het nieuwe Jeruzalem. Daar wordt dus heel duidelijk en krachtig, gemeente, de verkiezing van God beleden. Over dat boek, dat weet u natuurlijk wel. Er is veel vaker sprake in de Bijbel. Mozes heeft het al over het boek. Delg mij uit uw boek in plaats van uw volk, zegt hij tegen de Heere God bij de zonde van het gouden kalf. Daar is al van dat boek sprake waarin God de namen van de zijnen heeft geschreven. Daniel spreekt er ook over, allen die geschreven zijn in het boek. En in de openbaring van Johannes, daar is sprake van de boekrol, het boek waarin de namen geschreven zijn, het boek des levens. Al van voor de grondlegging der wereld geschreven. Het boek van het Lam. Het boek dat zal worden geopend op de jongste dag. En gemeente, daar wordt dus heel duidelijk in Gods woord, dat leidt geen twijfel, wordt de verkiezing van God, die wordt daarin gepredikt en benadrukt. Er zijn wel eens mensen die daar niks van willen horen, die zeggen, houd daarover op, over die verkiezing. Houd daarover op, over die verkiezing, dat is toch allemaal maar verwarring. Dat brengt mensen allemaal op een dwaalspoor. Dan komen ze er niet meer uit, of ze worden lijdelijk en zo. Ja, gemeente, ik weet het, dat kan allemaal gebeuren. Maar dat komt niet door de verkiezing, dat komt door het misverstaan van de verkiezing Gods. En je moet het aan het misverstaan niet wijten. Daar moet je het aan wijten. Dat de verkiezing dus verkeerd wordt begrepen. Niet aan het feit dat die verkiezing er is. Daar kun je het niet aan wijten. De verkiezing van God die wordt in Gods woord duidelijk gesteld. En duidelijk ons onderwezen. En daarom houden we er niet over op. En zwijgen we er ook niet van. En we bevestigen ook dat die verkiezing er is, allen die geschreven zijn ten leven te Jeruzalem. Ja, die zullen de Heere heilig worden geheten. Die en die alleen. Zoveel als de Vader eraan de Zoon gegeven heeft. Hè, daar vind je het ook in het hoge priesterlijke gebed. Allen die jij mij gegeven hebt, die gaat de Zoon verlossen. Die van eeuwigheid door de Vader verkoren zijn voor de grondlegging der wereld. Ja, maar hoe weet je dan of je in dat boek staat? Nou, dat is dan natuurlijk een zeer voor de hand liggende vraag. En ook een veelgestelde vraag. En ook wel een vraag waar mensen soms mee vastlopen. Ik weet het, gemeente, ik weet het. Er zijn veel mensen die met de uitverkiezing vastlopen. Maar dat komt dus door misverstand en niet door de verkiezing zelf. Want als je in de verkiezing wilt gluren, nieuwsgierig, curieuselijk, dan kom je er niet uit. Je kunt niet spieken. Dat mag ook niet spieken. Jongelui, je mag niet spieken op school. Dat is stelen. Zo mag je ook niet spieken in het boek van God. Echt niet. Dat mag je ook niet willen. Spieken in het boek van God. Staat mijn naam daar nou in? Staat hij er nou niet in? Als ik dat nog maar eens wist. Dan wist ik waar ik aan toe was en zo. Dat is een verkeerde gedachte. Dat is een totaal verkeerde gedachte. Zo kom je er nooit en te nimmer achter, hè, wie de verkiezing van God zo gebruikt, die misbruikt hem dus. En de verkiezing is te heilig om te misbruiken. Gelukkig is een verkiezing, want er zou niemand uit Israël en niemand uit de volkeren zalig worden. Er zou geen Filistijn, geen Tyriër, geen Moor in de boeken van Sion worden ingeschreven. Deze en die is al daar geboren, zoals Psalm 87 dat zo prachtig zegt. Dat zou niet kunnen gebeuren als er niet die verkiezende liefde van God was. Alle Joden, alle heidenen zouden moeten verloren gaan als er niet een uitverkiezend God is die van voor de grondlegging der wereld de zijnen heeft gekend. Dus je moet, als je over Gods raad, Gods eeuwige raad gaat spreken, moet je wel weten wat je doet. En gemeente, de Bijbelse lijn is dan niet spieken. Ja, en dan? Dan kun je het zeker nooit weten. Jawel, gemeente, je kunt het wel weten. Het is niet zo dat de uitverkiezing een onbekend iets is, waar je nooit achter komt. Of je uitverkoren bent, ja of nee, dat is helemaal niet waar. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, maar dan moet je het geheim ook maar het geheim laten, dan zal het ooit wel blijken. Dat is ook heel verkeerd, helemaal verkeerd is dat. De Bijbelse lijn is dat je uit de vruchten zult gewaar worden. Je verkiezing. Je verkiezing door God. Uit de vruchten wordt de verkiezing gekend. De een krachtiger en duidelijker en helderder. De andere zal er meer door aangevochten worden en zo. Dat kan, er is graad en maat in de zekerheid aangaande de uitverkiezing. Maar Gods gelovigen, zeggen ook de Dordtse leerrekers, worden in dit leven van hun verkiezing overtuigd. Dat worden ze. Niet kunnen overtuigd worden, nee, ze worden ervan overtuigd. En hoe dan? Nou, hier staat bijvoorbeeld al om te beginnen. Ze zullen de Heere heilig worden geheten. Daaruit zal het dus blijken. Of ze inderdaad in heiligheid leven. De heiligmaking zonder welke niemand de Heere God zien kan. Of dat een sieraad is. De spruit. Des Heeren spruit en hetgeen hij bij hen aangebracht heeft. Het sieraad dat hij om hen heen gehangen heeft. De mantel waarmee hij hen heeft bekleed. Ze zullen de Heere heilig genaamd worden. Dat is wat anders dan ze zullen zichzelf heilig noemen. Dat staat er niet, hè? Er staat genaamd. Je moet denken aan de apostel Paulus, die zegt nooit van zichzelf dat hij een heilige is. Nee, nooit in zijn brieven. Ben ik nog nooit tegengekomen. Hij noemt wel degene aan wie hij schrijft, heiligen in Christus Jezus, geroepen heiligen, maar hij noemt zichzelf geen heilige. En een christen word je ook genoemd, hè? Waarom word jij een christen genaamd? Staat er in de catechismus. Niet waarom noem je jezelf een christen, maar waarom word je het zo genoemd? Hè? Zo was het ook in Antiochië. Daar werden ze door buitenstanders voor het eerst christenen genoemd. Werden genoemd. Ze noemden niet zichzelf. Ik hou niet zo van mensen die er zo op zich op voorstaan dat ze christen zijn. Kijk, als men mij vraagt, bent u een moslim of een christen, dan zeg ik natuurlijk wel een christen. Maar dan gaat het in onderscheid van een andere religie. Maar je zult mij niet gauw horen zeggen, ik ben een christen. Dat zul je me nou niet zo gauw horen zeggen. En ik ben een heilige ook niet. Je wordt dat genoemd. En dat blijkt uit je leven. Uit je sieraad. Uit je afstraling die je hebt. Of dat die reukballetjes zijn. Van die vrouwen van de dochteren van Jeruzalem. Of dat je rookballetjes zijn. En al die tierenlantijntjes. Of dat de heiligheid van Christus is. Waarmee je bent omhangen en beladen. Als God dat maar ziet. Dat je heilig bent voor zijn aangezicht. Geheiligd door de Heilige Geest. Geheiligd door genade. En dat je een begin van een heilig leven mag gaan leiden. Niet meer zoals de wereld dat doet. Maar zoals Gods kinderen leven. Als God dat maar ziet. En als de anderen dat maar ziet. Je medemensen, je medechristen het maar aan je gewaar mogen worden. Als de wereld het maar aan ons merken kan. Dat we apart gezette mensen zijn. Want dat betekent heilig eigenlijk. Apart gezet. Afgezonderd. Anders dan de rest. Dat moet blijken uit ons gedrag. En daar blijkt dan uit onze verkiezing door God. Daar blijkt dan uit dat we geschreven zijn in het boek. Het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de overgelaten in Jeruzalem heilig zal worden genoemd, geheten. Een iegelijk die geschreven is, dat zijn degene een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Dat wordt dus uit de vruchten. En gemeente, onze tekst zegt er nog meer van. Want er staat in vers 4, als de Heer namelijk zal afgewassen hebben. En dan zullen ze heilig worden geheten, als de Heer zal afgewassen hebben. De drek van de dochteren van Sion. En de bloedschulden van Jeruzalem zal hebben verdreven uit haar midden. Door de geest van het oordeel en door de geest van de uitbranding. Daar zal het dus ook blijken. Dat je drek is afgewassen. En dat gaat de Heer ook doen. Zeg je, dat gaat de Heer ook doen. Straks, de overgelatenen in Jeruzalem. Die zal de Heere gaan wassen van alle vuiligheid. En die Heere, dat is de spruit. Dat is de spruit. Kijkt u maar, Heere staat maar met één hoofdletter geschreven. Daar staat niet de godsnaam, de ik ben. Andere teksten wel, wordt de godsnaam genoemd ook in dit hoofdstuk. Maar hier in dit vers niet. Hè? Hetzelfde zagen we pas uit Psalm 110. Hè? Daar stond ook Heere met één hoofdletter. Tenminste, dat moest er staan. Daar had je wat drukfouten en zo in verschillende uitgaven van de Statenvertaling. Daar stond toch Heere met vijf hoofdletters. De godsnaam ik ben. Maar hier, en ook daar trouwens in Psalm 110, daar staat die godsnaam. Heren met één hoofdletter. Adonai. En daar gaat het over de spruit. De spruit zal afgewassen hebben. De drek. Wat is nou drek? Drek is dat nou allerlei vuilnis? Als je bijvoorbeeld hard aan het werk bent geweest en geploeterd hebt in de modder. Ja, dan zie je er niet uit natuurlijk. Dan zie je eruit zoals een varken dat zich in de modder heeft gewenteld, niet waar? Dan zit je onder de vegen en de strepen. Is dat drek? Nou nee, gemeente, het is erger. Drek, daar is mee bedoeld wat van de mens zelf is uitgegaan. En dan hoef ik er verder geen andere woorden voor te gebruiken. Dan begrijpt u heel best wat ik bedoel. Het woord betekent, dat hier staat, dat betekent... Dat je uitwerpselen, zeg maar. Je uitwerpselen, dat is genoeg. Er staat in het boek van de Spreuken, we hebben weer het boek van de Spreuken, dat er een volk is dat rein is in zijn ogen, maar van zijn drek niet is gewassen. Ja, dat kun je wel zijn in je eigen oog. Rein. Maar als je van je vuil, je eigen vuil, je bent gewassen, dan ben je niet rein. Integendeel, dan ben je smerig, stinkend, vies. En daar gaat het dus hier om. Hè. Het gaat hier dus om de dochters van Sion. Ze zien er niet uit, hè, want ja, hun hullendoekjes en zo, die zijn allemaal weg. Die zijn allemaal weg, allemaal verdwenen. Ze stinken nu een uur in de wind. Ze zitten er van boven tot onder. Zitten ze eronder, onder de vuiligheid en de smerigheid die van hen zelf is uitgegaan. Ja, de Heere zal stank geven in plaats van specerij, zo stond er ook. Hè. Nou, dat zal dan straks werkelijkheid zijn geworden. En dat vuil, dat moet afgewassen worden. Dat moet er ook bij ons vanaf, hè. Wij zien er ook niet uit. Hij zit er ook van boven tot onder. Nou, maar eerlijk zijn, gemeente. Dat kan zo niet blijven. En de Heere zegt, dat hoeft zo ook niet te blijven. Want dat vuil, dat kan er allemaal vanaf. De spruit zal hen afwassen, hè? Die drek van de dochters van Jeruzalem, van Sion, zal die weg gaan nemen. Ze zullen schoon gewassen worden. Schoon gewassen. Schoon in, niet in water, maar in het bloed van de Zoon van God. Zo lezen we dat in het Nieuwe Testament, hè, dat je door het bloed gereinigd moet worden. En dan gaat al die vuiligheid, al die smerige vuiligheid, die gaat dan van je weg. Hè. En de Heilige Geest komt dan om dat toe te passen in jouw leven, hè, om je daar deel uit te geven. Hij neemt het uit de Heere, uit de spruiten vandaan. En hij maakt het werkelijkheid in ons leven. Hij doet het bloed van de verzoening, dat doet hij aan ons leven, aan ons ziel en aan ons lichaam. Hij maakt de hele mens van binnen en van buiten rein voor God. Als de Heere afgewassen zal hebben de drek van de dochteren van Sion. En ook de bloedschulden van Jeruzalem. Bloedschulden. We zongen op Psalm 51. Reinig mij van bloedschulden, o Heer. David had ook bloedschulden op zijn geweten. Moord, overspel, beide bloedschuld. En die bloedschulden, die zullen er ook weg moeten. Wil je rein worden? Rein voor God? Dan moeten die bloedschulden verdreven worden uit je midden. En dat duidt dus eigenlijk meer, hè, dat afwassen, dat duidt meer op de vergeving van de zonde. Dat duidt meer op de vernieuwing van het leven, hè, dat de bloedschulden verdreven worden uit haar midden. En het zijn altijd de twee dingen die bij elkaar horen. Het heil behoort nooit bij vergeving alleen, maar de vergeving brengt ook altijd de vernieuwing met zich mee. Dat kan niet zonder elkaar. Wie vergeving zou willen hebben, gereinigd van de drek, en toch het oude leven voort wil zetten, ja, die liegt. Die heeft er ook geen deel aan. Maar het een is het ander. Vergeving en vernieuwing zijn broertje en zusje. Komen ook altijd gelijktijdig. Gaan samen op. Zoals een tweeling die, ja, die zie je vaak samen, hè. Die zie je vaak samen. Die zijn nogal vaak heel sterk aan elkaar gehecht. En zoals een ekster, als je één ekster in een boom ziet, zie je er twee. Let maar op, als je een ekster gezien hebt in de boom, en dan moet je eens goed om je heen kijken, dan zit een tweede ook. En witte kwikstaart is dat net zo. Hè? Als je één witte kwikstaart ziet, zie je ook een tweede in de buurt. Die zijn altijd samen. Hè? Zo is het eigenlijk met de rechtvaardigingen, de kwijtschelding van de zonde, het gewassen zijn van je drek, en het wegdrijven van de bloedschulden bij jou vandaan, hè? Zodat je ervan bevrijd wordt van die zonden. Dat gaat altijd tezamen op. En dat gebeurt nou allemaal door de geest van het oordeel en door de geest van de uitbranding. Ook dat, ook de heiligmaking, ook dat neemt de Heilige Geest uit Christus en hij past er toe in ons leven. Dat is Pinkster. Dat de geest van God dat gaat doen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, het uitwerken in uw hart en in uw leven. Die reiniging van de drek, maar ook dat wegdrijven van het kwaad. Dat moet weg uit het leven. En de Heilige Geest die zorgt ervoor dat het ook daadwerkelijk eruit verdwijnt. Nooit geheel en al, ik weet het, zolang als we dit leven zijn. Het zal altijd een delen zijn, maar er is een nieuw leven. Hè? Er is een begin van een nieuw leven als je de Heere Jezus Christus hebt leren kennen. Hij eigent ons toe hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, zegt ons doopsformulier heel terecht. Hè? Dat is nou eigenlijk wat ik bedoel. De afwassing van de zonde. Hè? Hetgeen wij in Christus hebben. De geest eigent toe. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven. En dat doet de geest door ons aan te spreken. Door ons tot verantwoording te roepen. Door ons het oordeel aan te zeggen, kom dan en laat ons samen richten. Vanmorgen heb ik die tekst ook al genoemd in een ander verband. De geest van het oordeel. Zo neemt hij de zonde bij ons weg. En dan ook dat prachtige beeld van die uitbranding. Er zijn geen twee geesten natuurlijk. Er is maar één Heilige Geest. En als er staat de geest van het oordeel en de geest der uitbranding, dan is dat ook weer met twee woorden, twee verschillende woorden zeggen, hetzelfde zeggen. He, zoals we daar straks ook zagen. Dat wil niet zeggen dat er twee geesten zijn, er is maar één geest. En dat is de geest zowel van het oordeel als de geest van de uitbranding. Hij lezert alles als het ware. Hij lezert als het ware de zonde uit ons leven weg. Hij verscheen op de Pinksterdag niet voor niets in de gedaante van vuur. Warmte, licht, ja, zit allemaal aan het vuur vast, ik weet het. Maar ook de loutering, hè, ook de reiniging zit erin vast. En het is dan ook de geest die uitbrandt wat er in ons leven niet blijven kan. En laten we eerlijk zijn, gemeente, er zijn bij ons allemaal wel dingen die in ons leven niet kunnen blijven. Die moeten weg. Bloedschulden. Nou, het hoeven niet alleen maar bloedschulden te zijn. Het kunnen ook dagelijkse zonden zijn. Het kunnen zonden zijn die zomaar zijn binnengeslopen. Maar blijven kunnen ze niet. En de geest van God is machtig genoeg om vanuit Christus, ja altijd vanuit Christus, altijd vanuit de Heere. De Heere zal afgewassen hebben en verdreven hebben uit uw midden door de geest. Door de geest. Christus werkt door de geest het heil uit. Hij verwierf het. De geest past het in zijn naam, in zijn opdracht past hij het toe. En dan gaat de geest aan het branden. Uit. Branden. Zoals men ook in het ziekenhuis wel doet, hè. Met bestralingen, dat is ook een soort uitbranden. Uitbranden van een gezwel. Iets wat er niet hoort te zitten. Het proberen te verschroeien. Uitbranden. Jazeker. Zo brandt de geest van God ook uit het leven van Gods kinderen de zonde weg. En dat zijn nou de blijken. Ook dat, hè, dat heilig genaamd worden. Dat heilige leven, dat je dat gaat leiden. Maar ook dat je zonden zijn weggewassen. Weet je daarvan? Die vuile drek. Dat vieze uitwerpsel waar je in gewenteld ligt. Je eigen vuil. Is het afgewassen. Is Jezus er aan te pas gekomen in je leven? Dan sta je in het boek, hoor. Dan sta je in het boek. Dat kan niet missen. Dan wil de Heere God je daar ook wel van verzekeren, hoor, dat je in dat boek staat. En is de geest ook aan het branden? Stelt hij je zonden ook onder kritiek, oordeel? Onderhoudt hij jou daarover, hè, dat die zonde weg moet? Zegt hij je de wacht aan? Dat doet de geest. Zo verwijdert hij je. En hij komt er ook zelf aan te pas met zijn laserstralen. He, zoals soms van de ogen het staar wordt afgeleverd. He. Weggebrand, ook een soort wegbranden is dat. Ja, zo brandt dus de Heilige Geest de zonde dood uit ons leven. Door de geest van het oordeel en de geest van het uitbranding. Eén en dezelfde. Geest, hoe weet ik nou dat ik in dat boek sta? Bied je om de geest? Vraag je Heilige Geest, doe dat nou alstublieft uit mijn leven, want er is nog zoveel zonde over. En het kan niet blijven. En ik zelf ben niet bij machten om die zonde weg te nemen, helemaal weg te doen. Ik zou het wel willen, maar ik kan het zelf niet van mezelf. Kom toch, uitbrander. Kom toch, grote oordeler. En neem toch die bloedschulden, die ongerechtigheden uit mijn leven weg. Als dat je ernstige beden is. Je ernstige worsteling ook voor het aangezicht van God. Gereinigd te mogen worden van het kwaad dat in je leven niet blijven kan. En dat er toch helaas nog is overgebleven. Dat zijn de kentekenen. Dat je in het boek staat geschreven ten leven te Jeruzalem. En zo zullen er zijn, gemeente, zo zullen er zijn overblijfselen, zowel vanuit het Jodendom als vanuit het Christendom. Zo zullen er zijn tot op de dag van vandaag toe. Er is een overblijfsel na de verkiezing van Gods genade. God gaat nog door in Israël en in de kerk. Hij gaat nog door om zo'n overblijfsel te laten. En denk nou niet van, ja, nou dan zal ik maar afwachten of het erbij hoort. Nee, je moet die dingen zoeken. En in die weg wil de Heere God je verzekeren. In die weg uit de vruchten wordt de mens verzekerd. De verkiezing is niet een donker gat. Dat is niet iets van, dat kun je toch nooit weten. Wel terdege. Wel terdege. En het geeft een diepe troost. Te weten door genade. Ik ben geschreven in dat boek. Jezus zegt ergens tegen zijn discipelen, als ze opgewonden bij hem terugkomen, omdat de duivelen door hen werden uitgeworpen, zegt de Heer Jezus, verheug je nou niet over het feit zo direct dat die duivelen je onderworpen waren. Hij zegt, namen geschreven zijn in de hemel. Dat je burger bent van het nieuwe Jeruzalem. En dat kan, dat zal uit de vruchten blijken. Welke vruchten deze? Afgewassen de drek en de bloedschulden weggebrand. En door het oordeel van God van de geest uit je leven verwijderd. Door de Heilige Geest. Dat zijn de onbedriegelijke vruchten van de verkiezing. Bewijs dat je naam geschreven staat ten leven. Amen.